voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen op psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jacobus 4. De te zingen psalmen zijn psalm 49, vers 4 en 6. Psalm 39, vers 3, 4 en 5. Psalm 86, vers 6. En psalm 90, vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jacobus 4. De te zingen psalmen zijn psalm 49, vers 4 en 6. Psalm 39, vers 3, 4 en 5. Psalm 86, vers 6. En psalm 90, vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door te zingen uit psalm 49, het vierde en het zesde vers, al zegt zijn hart. Mijn huis zal eeuwig staan van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. En men denkt niet meer aan hun ver voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het zijn de versen 4 en 6 van psalm 49.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord openen. In de brief van de apostel Jacobus, het vierde hoofdstuk. En dat zal u in zijn geheel worden voorgelezen, Jacobus 4. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u die spreken, in zijn of in haar hart, aldus.
Ik geloof in God den Vader, de dan almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niets, gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niets, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijand Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Of meent gij dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons is, woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent uw lachen, worden veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor den Heere, en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, want er is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogheid, alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niets doet, dien is het zonde.
Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 39 en daarvan het derde, vierde, vijfde vers. Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. Intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven. Die woorden die we zongen, gemeente uit Psalm 39. Ik denk dat u ze misschien wel eens hebt gezongen tijdens een rouwdienst. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Of dat ze werden gezongen toen de naam van een gemeentelid werd afgekondigd. Misschien komen herinneringen naar boven. Aan het plotselinge sterfgeval van een familielid, een vriend of een bekende. En je kan het bijna niet geloven, want je zegt, is die er niet meer? Maar ik heb hem net nog gesproken. Ik heb hem onlangs nog gezien. Wat is dat aangrijpend, zeker? Als er plotseling iemand uit het leven wordt weggerukt. Het kan ook zijn uit jouw eigen klas, de vriendengroep. En in dat licht staat ook het woord van vanmiddag. Wellicht heb je wel eens gehoord en u van die Latijnse woorden Deo volente. Ze betekenen indien de Heere wil en wij leven zullen. Ze worden vaak gebruikt als je je trouwkaart laat drukken bij de drukker. Deo volente, dan en dan hopen we te trouwen. We gebruiken die woorden als we een activiteit aankondigen, ook in het kerkelijk leven. Ik heb nog nooit een afkondigingenbriefje gezien waar de kerkenraad dan niet op schrijft. Indien de Heere wil en wij leven zullen, of Deo volente. Wij gebruiken die afkorting DV. Die woorden, en dat is een goede gewoonte, dat moeten we zeker vasthouden en volhouden, maar beseffen we wel wat die woorden eigenlijk betekenen ten diepste. Daar willen we vanmiddag met de hulp des Heren onder de inwachting van de Heilige Geest bij stilstaan. Want die woorden, die Latijnse woorden, Deo volente, of wat het betekent indien de Heere wil en wij leven zullen, komen rechtstreeks uit de Bijbel. En wel uit het vierde hoofdstuk van de Jacobusbrief. En wij willen dan de woorden uit de versen 13 tot en met 17 in de prediking overdenken. We schrijven boven de preek en onder de tekstwoorden de onzekerheid van het leven. En staan stil bij een drietal gedachten, allereerst een hoogmoedige zelfverzekerdheid. Dat zijn de versen 13 en 16. Welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Vers 16, maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Ten tweede een aangrijpende vergankelijkheid, vers 14, gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. En ten derde letten wij op een doorleefde afhankelijkheid, dat zijn de versen 15 en 17, in plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. En vers 17, wie dan weet goed te doen en het niet doet, dien is het zonde. De onzekerheid van het leven. We staan stil bij drie gedachten. Een hoogmoedige zelfverzekerdheid. Vers 13 en 16. Een aangrijpende vergankelijkheid. Vers 14. En een doorleefde afhankelijkheid. Vers 15 en 17. Geliefden, jong en oud, de brief van Jacobus is een hele praktische brief. Het raakt het leven van ons mensen van elke dag. Ook in deze vakantietijd. Aan het begin van het vierde hoofdstuk maakt de apostel duidelijk dat wij ons moeten vernederen. Dat we klein moeten worden voor God, maar ook voor elkaar, de mens. En zegt hij, we mogen niet oordelen over anderen. Maar het oordeel komt ons niet toe, maar alleen God. En hij waarschuwt ook aan het begin van hoofdstuk 4 voor de zonde van de zelfverheffing van de hoogmoed. En dan in ons tekstgedeelte, dan stelt hij weer andere zonden aan de kaak. Namelijk de zonde van de zelfbeschikking. Dat wil zeggen dat we zelf menen te beschikken over alles en ook over ons leven. Dat we zelf wel uitmaken wat we doen en wat we niet doen, hoe we handelen en wandelen en hoe niet. En dan richt Jacobus zich in ons tekstgedeelte tot een bepaalde groep. Hij spreekt namelijk de rijke Joodse mensen aan in de verstrooiing. Heel veel van die mensen waren zakenmensen, rijke zakenmensen. Mensen die het goed hadden gedaan, zouden wij zeggen. En vanwege hun werk maakten deze mensen allerlei plannen. En inderdaad, dat was ook nodig. Ze moesten soms ook reizen maken. Het kon wel gebeuren dat ze voor zo'n zakenreis een jaar van huis weg bleven. De apostel, hij laat deze mensen die tot de gemeente behoorden, tot de christelijke gemeenten, hij laat ze zelf aan het woord in het begin van ons tekstgedeelte, vers 13, wel aan. Nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Zo heeft Jacobus dat gehoord, zo praten die mensen. En ik wil u iets vragen. Als u die mensen zo hoort praten in vers 13, hoort u dan ook iets? Ik bedoel, iets wat mist. Wat ontbreekt er, gemeente, bij die plannenmakerij van deze zakenmensen? Inderdaad, God, de naam des Heren. Hij wordt er helemaal buiten gelaten. Deze mensen rekenden overal mee. Maar waar ze niet mee rekenden, dat was God. Ze calculeerden, om zo te zeggen, alles in. Maar God hielden ze er buiten. Hun leven bestond uit op reis gaan, ergens langere tijd blijven, zaken doen, winst maken, winst doen, koopmanschap drijven. En meer lijkt er niet te zijn. Dat is waar ze mee bezig zijn en waar ze aan denken. En zo'n mens denkt en zegt, ik vind, ik meen, ik doe. En is geneigd om zelfs te denken de hele wereld naar eigen hand te kunnen zetten. Dat is de zonde die Jacobus hier aan de kaak stelt van de zelfbeschikking. En ook vers 16 spreekt daarover. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. En bij het woordje roemen vanuit de grondtaal kun je denken aan het woord wat onze jongeren wel kennen. Nu roemt gij in uw hoogmoed, nu bluft gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is zonde, is grootspraak. Dan denk je alles zelf te kunnen en God niet nodig te hebben. De kanttekenaren zeggen bij vers 16, u spreekt zo vermetel alsof de uitkomst van uw zaken en van uw leven in uw macht en in uw hand bestonden, alsof je het zelf allemaal kunt en voor het zeggen hebt. En als wij dit zo horen, wat die mensen zo uiten, dan mogen wij wel vragen om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Want ik verzeker u, gemeente, als er één straaltje van dat licht van God de Heilige Geest valt in u, in jou en in mijn hart, dan zie je ineens over wie het hier eigenlijk gaat in die brief en in dit hoofdstuk van Jacobus. Dan gaat het niet langer over die rijken in de dagen van de apostel. Dan gaat het ook niet over de rijke dwaas waar Jezus in Lucas 12 van spreekt. En waar we straks nog op terug hopen te komen. Maar dan gaat het ineens over mij, over u en over jou, over ons. Wat hoor je er niet in doorklinken, de paradijszonde. Waar wij immers als God wilden wezen. O gemeente, wij zijn van nature die mensen die in hoogmoed menen zelf alles in eigen hand te hebben en zelf alles te kunnen bepalen. Je hoeft maar te luisteren naar de mensen om je heen. Anno Domini 2024, maar ook naar die stem die hardop klinkt vanuit je eigen mond, maar zeker ook in je hart. Welke woorden? Nou, laat ik wat noemen. Eind van de week, dan gaan we de spullen inpakken. Want we gaan zaterdag met vakantie. Oh ja, waar ga je heen? Nou, we gaan hier en daar naartoe. En dan blijven we 2 weken weg en dan komen we weer terug. En de jongere zegt, in september begin ik aan het laatste jaar van mijn opleiding. En daarna, ze hebben me al gevraagd, dan, als ik klaar ben, dan ga ik daar beginnen. Ga ik daar werken. En weer een ander zegt, we hebben een huis gekocht. We gaan het eerst verbouwen en dan volgend jaar, dan gaan we trouwen. En weer een jongere die misschien een vakantiebaantje heeft of krijgt straks. Die zegt, maar ik ben om 5:30 thuis en kunnen we dan meteen eten, want ik ga daarna meteen door naar vrienden. Zo praten wij toch. En hoort u daarin doorklinken dat wij niet rekenen met God. Dat wij allemaal onze plannen maken. En dat we dat zo makkelijk doen buiten God om. Dat we niet vragen naar zijn wil. En nog minder naar zijn onmisbare zegen over al onze plannen en voornemens. Wat dat dan gaat, lijkt onze tijd precies op de dagen van Noach. Hoe was het toen Noach in de ark ging met zijn tijdgenoten? Waar waren ze mee bezig? Nou, die mensen die aten, die dronken, die trouwden. Die mensen die waren bezig met kopen en verkopen tot de dag dat Noach in de ark ging. Ze dachten alleen maar aan hun lichamen, eten en drinken, laat ik het zomaar samenvatten. Ze dachten aan trouwen, aan het sociale leven. En ze dachten aan handel en de economie, aan kopen en verkopen. En leven wij zo ook niet in onze dagen, geliefden? Alsof wij van ijzer zijn. Alsof er tussen ons en de dood, ik weet niet hoeveel stappen zitten en het niet waar is wat het woord zegt, dat er maar 1 schrede tussen ons en de dood is. Dat er maar een heel flinterdun wandje tussen tijd en eeuwigheid is. Alsof er niet het oordeel van God aankomt, de godsontmoeting. Alsof alles gaat zoals wij denken en zoals wij vinden dat het moet gaan. Geen God boven ons die leeft en zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Jacobus' brief is voor ons geschreven. Want wij leven ook alsof er geen God is die naar zijn voorzienig bestel ons leven regeert. En leidt een hoogmoedige zelfverzekerdheid. Dat was onze eerste gedachte. Ten tweede, een aangrijpende vergankelijkheid. Want wat gaat de apostel Jacobus doen, jong en oud? Nou, hij gaat tegenover die zelfverzekerdheid waarmee die plannenmakers spraken. Een hoogmoedige zelfverzekerdheid. Hij gaat s'mensen vergankelijkheid plaatsen. Hij zegt, jullie denken wel dat je alles weet, maar uiteindelijk weet je niets. Gij die niet weet, staat er in vers 14, wat morgen geschieden zal. Jullie overdenken je weg, maar je vergeet dat de Heere je gang bestiert. Wat is het nodig dat wij leren bij God vandaan dat God regeert. En niet wij, gemeente. Wij beschikken niet over vandaag, over morgen. Augustinus zegt zo mooi, hè, en van die rake uitspraken, toen God de wereld heeft geschapen, toen heeft hij ook de tijd geschapen. Dus van wie is de tijd? Van de schepper, van God en niet van ons. Wij kunnen geen dag vooruit kijken. Wij zijn mensen van een dag, van een uur, van een ogenblik. Met hoeveel mensen is het al niet gebeurd, zondags nog in de kerk? En voor de volgende zondag aanbrak, lagen ze al begraven op het kerkhof. Zoals die bruid. De jurk hing klaar aan de kast voor de trouwdag. Maar in diezelfde week dat het zover zou komen, raakte ze met haar auto in een slip en verongelukte dodelijk. Het zelfverzekerd en het eigenmachtig plannen maken is hoogmoed. En hoogmoed is een groot kwaad voor God. Dan maak je plannen zonder er rekening mee te houden dat het leven eindig is, dat we op weg en reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat we hier maar tijdelijk zijn. Dan staan we niet stil bij de tijdelijkheid van de tijd en het eeuwige van de eeuwigheid. Als u Spreuken 27 thuis zou nalezen, dan staat daarboven geschreven waarschuwing tegen zelfvertrouwen. En dan luidt het eerste vers in Spreuken 27. Beroem u niet over de dag van morgen. Want gij weet niet wat die dag baren brengen zal. Niets is zo onzeker als het leven en zo vast en zeker als de dood. En als God in je leven komt, gemeente, dan gaat hij je dat leren. Wat je hier weet, wordt dan hier in je hart de werkelijkheid. Dan krijg je indrukken van de dood, van de eeuwigheid. Dan daalt als het ware de eeuwigheid af in de tijd. En dan leer je dat je altijd de maat van je leven op zak hebt. Bij je hebt. Want Psalm 39 zegt toch, een handbreed is mijn tijd gesteld. Als God in je leven komt, dan ga je inleven. Ik kan die prijs der ziel, dat rantsoen, die losprijs aan God in tijd, nog eeuwigheid, voldoen. Dan ga je besef krijgen van de tijd. Dan ga je de eeuwigheid drukken. De godsontmoeting, dan ga je het gewicht daarvan gevoelen. Dan drukt je dat er neer. Dan wordt alles zo betrekkelijk. Ik heb thuis een hele mooie, in de boekenkast, een hele mooie levensbeschrijving staan van dominee Ikiwit. En de titel daarvan luidt, de tijd is kostbaar. Tijd kun je niet kopen. Er is nergens een winkeltje waar je voor ik weet niet hoeveel kunt zeggen, nou geef me nog maar een dag erbij of geef me nog maar een jaartje erbij. Tijd kun je niet kopen. Tijd krijg je van God. Ook de vakantietijd, je levenstijd. Alle tijd is genadetijd. En nogmaals, als de Heere in je leven komt, en dat is zo belangrijk, dan ga je rekenen met God. Heel anders tellen de dagen van je leven. Al zo tellen dat je een wijs hart bekomt. Dan ga je ook zien de eindigheid van het leven op aarde. En dan weet je dat er zomaar door de Heere een streep in je agenda kan worden gezet. Of door al je eigen bedachte plannen. kan er zomaar een kink in de kabel komen. De Heer hoeft er maar even in te blazen. En alles loopt vast en er komt nood, een nood die de Heer alleen kan wegnemen in zijn gunst. Als het uur van het welbehagen van God in je leven slaat. Als God in Christus zich over je arme zondaarsziel gaat ontfermen. Dan is het goed en komt het goed en gaat het goed. Dan ben je zielsgelukkig. Dan mag je door de werking van de Heilige Geest ook gaan leren. Dat je leven veilig geborgen is. In de doorboorde handen van Christus, dan beleid je met de psalmist, mijn tijden zijn in uw handen. In dit gedeelte van Jacobus dat voor ons ligt, sluit hij aan bij het onderwijs van de Heer Jezus, die grote, hoogste leraar van gerechtigheid heeft gegeven. Ik zal terugkomen op die gelijkenis van de rijke dwaas uit Lucas 12. Die man die dacht alleen maar aan de toekomst. Dat is mooi, hè? Als je aan de toekomst denkt. Ja, maar hij dacht niet verder dan zijn neus lang was. Hij dacht niet aan de eeuwigheid en dat hij moest sterven en God ontmoeten, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo ver keek en dacht hij niet. Hij keek ook niet uit om er te mogen in gaan delen wat God heeft weggelegd voor degenen die de Heere vrezen. Hij keek niet uit om te mogen ontvangen genade. Om te mogen weten, nu reis ik getroost. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij droomde alleen maar van grotere schuren. En zullen we even aan het woord laten, die rijke dwaas. Hij zei, dat zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en al deze mijn goederen. Ik, mijn, ik. Hij had plannen gemaakt voor heel veel jaren. En daarna de verdere invulling van zijn leven had hij ook al over nagedacht. Dat zou zijn eten, drinken en vooral vrolijk zijn en rust nemen. Met bijna alles had hij rekening gehouden. Maar niet met de Heer. En ook niet met de dood. En Jezus zegt van die man in die gelijkenis: gij rijke dwaas. Want in die nacht zou zijn ziel van hem worden weggenomen. Toen hij zijn plannen had gemaakt en wilde gaan uitvoeren, stierf hij. En die rijke dwaas was niet rijk in God. En wij, gemeente, laten we eens naar onszelf kijken, hoe danig is ons leven. Jacobus stelt die vraag in vers 14 en hij geeft daar ook het antwoord op. Want hoe danig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Het leven is echt maar even, gemeend. Een waterdamp gelijk. Als moeder kookt, kinderen, dan ligt ze, dan tilt ze soms even de deksel op van de pan. En wat zie je dan? Dan komt de damp uit die kokende pan. Maar dat zie je maar even. Want die damp die verdwijnt. Daarmee vergelijkt Jacobus ons leven bij zo'n damp, zo'n waterdamp. En zelfs als je oud mag worden, zeer sterk 80 jaar of daarboven, dan geldt nog voor een korte tijd verschijnen we en daarna verdwijnen we. Nee, zo waren we niet geschapen. Dat moet ik ook noemen. Dat we geschapen zijn niet om te sterven, maar om te leven, om eeuwig voor God te leven. Maar we worden alle sinds Genesis 3 geboren om te sterven. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Niemand uitgezonderd. We hebben onszelf moed en vrijwillig aan een drievoudige dood onderworpen. De tijdelijke, de lichamelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. Ik las bij de bekende dominee Spurgeon dat hij zegt, iedereen weet dat. Wij weten ook dat we moeten sterven. Iedereen weet dat die vergankelijk is. Maar, zegt Spurgeon, dat is nou dat vreemde, hè, dat we voor onszelf altijd een uitzondering maken. Alsof wij hier altijd zullen blijven. Weet je hoe dat komt? Omdat we de duivel hebben geloofd. En wat zei de duivel in het paradijs tegen Eva? Gij zult de dood niet sterven. En dat geloven we voor onszelf ten diepste nog altijd. En daarom hebben we gezongen. Dat is ook een gebed. Uit Psalm 39. Heren, ui leer mij hoe vergankelijk ik zij. Iemand vraagt, maar dominee, mag je dan helemaal geen plannen meer maken voor de vakantie en daarna? Nee, dat mag wel. Dat veroordeelt de apostel Jacobus op zichzelf niet. Natuurlijk mag dat. Natuurlijk, ja, want God heeft ons van nature zo gemaakt. Wij zijn schepselen die vooruit kunnen denken. Dat is heel bijzonder. Dat we kunnen denken in jaren. Dat we een tijdsbegrip hebben. Dat heeft God ons gegeven, dat vermogen. Een klein kind heeft dat nog niet. Een heel klein kind, als je zegt, ja, nog een weekje duurt het, dan ben je jarig. Dat begrijpt dat niet. Dan schrijf je de dagen voorop en telkens zet je er een streepje doorheen. Kijk, weer iets dichter bij je verjaardag en dan begrijpen ze het misschien een klein beetje. Maar bij het groter worden dan ontwikkelen wij die gaven. Daarom mag een zakenman vooruitdenken. Het is goed dat een moeder van tevoren de dingen in haar gezin regelt en niet zegt om 17:30, wat zullen we nog eens gaan eten. En ook goed dat onze jongeren hun werk inplannen. De Heere veroordeelt dat niet. Maar hij veroordeelt het wel, gemeente, als we het allemaal zonder en buiten hem omdoen. Als we er geen rekening mee houden, dat het misschien heel anders gaat dan wij ons hebben voorgenomen. Omdat de Heer iets anders voor ons heeft weggelegd en iets beters voor ons heeft bepaald. We hoorden een hoogmoedige zelfverzekerdheid. We werden bepaald bij een aangrijpende vergankelijkheid. Tot slot willen we stilstaan bij waar de Heer ons wil hebben en brengen. Een doorleefde afhankelijkheid. Wie zomaar doorleeft, die zal het straks eeuwig moeten gaan bezuren. Die zal het straks voor eeuwig gaan opbreken, gemeente. En daarom wil de Heer ons ook door dit woord van vanmiddag in de vakantietijd op de snelweg van dit leven stil komen te zetten. De Heilige Geest wil ons bepalen bij onze vergankelijkheid, maar ook bij onze van God volstrekte afhankelijkheid. Dat het waar is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. O, hoor eens. Als God door wederbarende genade je vader in Christus geworden is. Als de Zoon je verlosser geworden is. Als de Heilige Geest je trooster en je leidsman is geworden. Dan kun je door dit leven heen. Dan kun je straks ook dit leven uit. Maar als je leeft zonder God, is je leven per definitie een een mislukt leven, geliefden. Ik las ergens, u kent misschien dat regeltje, dat rijmpje wel. Als je de wereld verkiest en God verliest en het komt tot een scheiden, dan heb je geen van beiden, nog God, nog de wereld. Wat erg. Nee, Jacobus verbiedt het niet, plannenmakerij. Maar wel de zekerheid waarmee wij onze plannen vaak uitstippelen. En daarom schrijft hij in vers 15, in plaats dat gij zoudt zeggen. De kanttekening zegt zo mooi, dat is behoort te zeggen. Namelijk zo in uw hart, als ook met woorden. Dus met woorden in je mond, maar ook met woorden in je hart. Wat zeggen? Indien de Heere wil en wij leven zullen. Deo volente. De kanttekening vervolgt om daarmede te kennen te geven dat gij de voorzienigheid Gods en de broosheid van uw leven recht verstaat en erkent. Dus het begint met woorden. Het is veel beter dan al die andere woorden die wij gebruiken erbij te zeggen. Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit, zo zullen wij dat. Je merkt, de apostel maakt hier een voorbehoud. En daarom wordt dit woord uit vers 15 ook wel soms zo genoemd, onder het voorbehoud van Jacobus, TV. Onder dat voorbehoud staat heel ons leven. Al onze plannen moeten wij leren schrijven op Gods papier en niet op het onze. Als je de tekst hoort, dan lijkt het alsof Jacobus alleen maar aangeeft, als je nou bij alles wat je doet en zegt erbij vermeld Deo volente, of indien de Heere wil en wij leven zullen, of met andere woorden, soms zeggen mensen bij leven en welzijn, dan is het goed, maar dat is niet de bedoeling die de apostel heeft. Want het gebruik kan ook van die woorden een uitgesleten gewoonte zaak worden. Ik zeg wel eens op een trouwgesprek tegen jongelui, je zet ook DV op je trouwkaart. Ja, dominee, tuurlijk. Als we het niet zouden doen, dan zouden onze ouders ons er wel op wijzen dat er iets ontbreekt. Ik zeg, sta je er ook bij stil, dat het dus niet vanzelfsprekend is dat iedereen die je de trouwkaart stuurt er ook bij zal zijn op je trouwdag. Ja, dat weten we. En dan denken ze vaak aan die oude oma of opa. Maar ik zeg er wel eens tegen ze, heb je er ook wel eens aan gedacht dat je er misschien zelf niet meer bent? DV. We kunnen het zo makkelijk gebruiken. Vooraan in onze mond hebben. Maar we moeten er ook naar leven, gemeente. Heel ons leven, van dag tot dag, moet doortrokken zijn van die steile, diepe afhankelijkheid van God. Dat ik zonder God niets kan doen. Ik kan geen woord voortbrengen als God het me niet geeft. U kan geen woord horen en nog minder onthouden als God het u niet geeft. U kunt uw arm niet oplichten, geen stap verzetten als God het niet geeft. Daarom wil de Heilige Geest ons deze woorden van vanmiddag niet zozeer voorhouden en leren, opdat we het misschien toch eens wat meer moeten gebruiken, ook in de dagelijkse omgang met elkaar, in het gezin en daarbuiten, in de kerk, op het werk. Maar hij wil ons vooral door dit woord leren dat we rekening zullen houden met God. Dat God voorop komt te staan in ons leven en zijn wil. Dat die wil des Heer in ons hart moet zijn. Daar draait het om. Dat je gaat doorleven. Niet niet, Heere, wat ik wil, maar wat Gij wilt dat ik doen zal. Ga straks zingen, leer me naar uw wil te handelen. Want dat is tot eer van uw naam en dat is tot heil van mij. Die afhankelijkheid van God is niet aangeboren. Het los van God leven zit er van nature bij ons allemaal in. En daarom is er een wonder nodig. Het wonder van God, het wonder van de wedergeboorte. Want in de wedergeboorte worden wij afhankelijk, wordt de afhankelijkheid van God in ons hart en leven gelegd. Wordt onze wil vernieuwd. Gaan we vragen naar de Heere. Niet meer wat ik wil, maar wat Gij wilt dat ik doen zal. Ik las zo mooi bij de voorbereiding. De eerste letter in Gods alfabet is de A. De A van afhankelijkheid. In de wedergeboorte wordt onze wil zo vernieuwd. Die gaat eraan. En je gaat leren om God God te laten. En dat is geen last in de zin van ik wil graag dit, maar ik weet niet of God ook. Dat is een lust. Want er komt een leven waarin God een plaats krijgt en zijn wil wordt verweven met je eigen leven. In het paradijs hebben wij besloten om onze eigen weg te gaan en zeiden wij niet jeu. Niet maître, geen God en geen meester. Dat is niet de leus van de Franse revolutie, maar van de paradijsrevolutie. En daarom alleen door wederbarende genade kan dat Deo Volente van God gaan leven in ons hart. Gaan we vragen naar God onze maker, net als Saulus dat deed op de weg naar Damascus, toen hij daar lag, geveld op de grond en vroeg: Heere, wie zijt ge? Dat was vraag 1. En vraag 2 was: wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wordt het dan een wonder als je in de afhankelijkheid van God mag leven? Uit zijn hand. Aan zijn hand. Dan wil je de weg zonder God niet langer vervolgen. Dan zeg je: Heere, ik heb al die tijd van mijn leven zelf gedaan. Maar de overige tijd wil ik mijn leven in uw dienst besteden. Leer me naar uw wil te handelen. Heere, ik maak mij uw wegen door uw geest en woord bekend. Dan zeg je met die andere psalm: het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, wiens werk ik roemen zal. De Bijbel leest je verschillende voorbeelden van die doorleefde afhankelijkheid. Paulus schreef bijvoorbeeld aan de gemeente van Korinthe: ik zal spoedig tot u komen, punt, nee, komma, zo de Heere wil. En iets verderop: ik hoop enige tijd bij u te blijven, punt, nee, komma, indien het de Heere zal toelaten. En toen hem in Handelingen 18 gevraagd werd om langer in Efeze te blijven, toen sprak hij afwijzend, maar zo voegde hij eraan toe: ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En die afhankelijkheid van hem te beleven, gemeente, dat geeft rust, te midden van alle onrust. En vastheid en zekerheid, te midden van alle onzekerheid. Als om zo te zeggen, die heerlijke Deo Volente bloem op onze akker gaat bloeien, gevonden wordt, dan is dat nooit vrucht vanuit onszelf. Vrucht noemde ik net vanuit de nieuwe geboorte, maar ook vrucht vanuit Christus, want Hij heeft zich, de Heere Jezus, volmaakt onderworpen aan de wil van zijn Vader. Denk aan Gethsemane. Maar niet mijn wil, heilige Vader, maar uw wil geschieden. Hij deed niets buiten de wil van zijn Vader om, en nog minder iets tegen de wil van zijn Vader in. Als dienstknecht van de Vader, de knecht des Heren, heeft Christus Jezus het Deo Volente volmaakt doorleefd en voorgeleefd. En als vrucht van hem en zijn borg en middelaarswerk wil hij jonge mensen, oude mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes op de knieën brengen. Zodat zij in overgave gaan bidden. U wil geschieden. U wil alleen. Als in de hemel, zo ook hier beneden op de aarde. Kanttekening geeft aan in vers 15 dat je die woorden die er staat, indien de Heere wil en wij leven zullen, kom maar, zo zullen wij dit of dat doen, ook anders mag lezen. Dan komt de komma ergens anders te staan eigenlijk. Namelijk op dit plekje, indien de Heere wil, kom maar, zo zullen wij leven. En zo zullen wij dit of dat doen. Dus dan komen niet alleen de dingen die wij wel of niet doen onder de conditie van de wil van God, maar ook ons leven, indien de Heere wil. Zo zullen we leven. En zo zullen we dit of dat doen. Maar als God wil dat we sterven of iets anders er moet gebeuren, eigenlijk wordt het dan nog afhankelijker. Dan worden we nog meer in alles van hem en van zijn hand afhankelijk. Dan hebben wij niets meer in onze eigen handen. En daar moet het naartoe. Dan is het bij alles indien de Heere wil. Dan ben je het eigendom van God geworden. In Christus. Dan heeft hij het voor het zeggen gekregen in je leven. Dat is zo'n zegen. Dan mag je die zekerheid kennen dat je leven met Christus geborgen is in God. Dat is een zekerheid die alle aardse zekerheden, die schijnzekerheden zijn, ver te boven gaat. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Eén ding weet ik, dat God met mij is. O, laten we die zekerheid zoeken, die God door zijn geest wil schenken en uitwerken. Dit is een verschil van dag en nacht, van dood en leven. Of wij onze plannen maken met de Heer of zonder de Heer. Hoogmoedig zonder God of ootmoedig met God. Of wij onze plannen maken in totale onafhankelijkheid van hem of in diepe afhankelijkheid van hem. In het besef dat niet wij, maar dat hij de toekomst bepaalt, ons leven leidt. Door zijn voorzienige leiding en naar zijn raad. We gaan bijna eindigen, maar gemeente, nog dit. Vanuit vers 17 tot slot, wie dan weet goed te doen en het niet doet, dien is het zonde. Kijk, je kunt dit allemaal goed met je verstand weten. En het toch niet met je hart doen. En zo was het bij degene tot wie Jacobus sprak in deze brief. Ze waren in de waarheid onderwezen. En ze wisten heel goed wat de wil des Heren was, maar ze deden het niet. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, dien is het zonde. Ze lieten na om het goede te doen. En die nalatigheid is zonde. Als het gaat over zonde, dan denken wij vaak aan de zonde van bedrijf, die we bedrijven, die we doen. Maar veel minder aan de zonde van nalatigheid, dat we iets moeten doen en we doen het niet. Maar die zonden zijn er ook, zonden van nalatigheid. Dien is het zonde, in Lucas 12 staat. En die dienstknecht welke geweten heeft de wil van zijn Heer en zich niet bereid heeft, nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Wij vertalen dat vaak zo, hè. De weg geweten en niet bewandeld te hebben, het wel te weten, niet te doen, dan zul je met dubbele slagen, met vele slagen geslagen worden. Die mensen zullen met een zwaarder oordeel gestraft worden, gemeente. Dat zal wat zijn. En daarom zegt Jacobus dat we niet alleen hoorders van het woord, maar door genade ook daders van het woord moeten wezen. En ach, de praktijk. Het is er zo ver bij vandaan, ook bij Gods kinderen. Wat moet ook Gods volk zich vanmiddag toch beschuldigen? Dat zij niet naar de wil van God leven, 1 Petrus 4 vers 2. Of, Efeze 5 vers 17, dat zij onverstandig zijn en niet verstaan welke de wil des Heren zijn. Ook als zij zich weer onafhankelijk van God gevoelen of gaan gedragen, is dat zonde. En laat het ons daarom voor het eerst, o ziel, maar ook opnieuw kind van de Heren, op de knieën mogen brengen om de Heren onze zonden te belijden. Ook die van onze eigen willigheid, ons los van de Heere leven, onze nalatigheid, dat we weten dat we in afhankelijkheid van Hem moeten leven en het niet doen, dat we Hem moeten kennen in al onze wegen en het niet doen, hooguit achteraf, maar dat is niet de juiste volgorde. Laten we dit kwaad en alle zonden voor Hem mogen belijden, om Hem dan ook te smeken om zijn vergeving en zijn genade in Christus. Met de bede erbij: leer en bekeer me, o God, opdat ik uw welbehagelijke wil zal doen, naar uw wil zal handelen en zal wandelen. Want gemeente, nu kan het nog en nu mag het nog. We weten niet wat morgen geschieden zal, schrijft Jacobus, en zeggen wij vanmiddag, dan kan het te laat zijn morgen, voor eeuwig te laat. Maar nu, heden, is het nog de welaangename tijd. De dag der zaligheid. O jong en oud, koop dan de tijd uit, want die is voorts kort. Ik was onlangs bij een gemeentelid. Ze was 100 jaar geworden, nog erg kras en scherp in de godsdienstige zaken. Ik zei, mag ik uw Bijbel? En ik las eruit. Ze had heel veel onderstreept. En ik wees op die woorden. Heden zo gij zijn stem hoort. Ik zei, daar staat ook een streepje onder heden. Ja, zei die 100-jarige vrouw. En dat is nu. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 86 en daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er volgt in het 6e van 86. onze slotpsalm is een andere dan die ik heb opgegeven. Ik wil graag een kinderpsalm, haast zou ik zeggen, op willen geven. Psalm 25, het tweede vers, waar zo'n kinderlijke afhankelijkheid in doorklinkt. Heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, het tweede vers. Met u dragend de zegen des Heren. De genade van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u.